Ik heb het al verteld. Ik heb een tijd. De man is nu al overleden. De man die heeft Auschwitz meegemaakt. Die was helemaal vrijzinnig opgegroeid. Maar was wel een heel erg intellectueel begaafd mens. Hij heeft alles gelezen. En hij wou ook wat weten over Jodendom. Is hij met me meegekomen in die tijd? Heb ik in Amsterdam 3 uur les gegeven zondagmiddag. In de Amsterdamse Academie voor Jodendom. En toen kwam hij altijd met het verhaal. Aan het eind van de vier, er is niks mooier dan de Torah. Prachtig, zegt hij. De mooiste moraal, de mooiste ethica, maar is niet uitvoerbaar. Geen mens kan dat uitvoeren. En hoe ga je bewijzen dat dat wel kan? En toen op een zekere keer is het me te binnen geschoten, een verhaal dat hij verteld heeft, en tegelijkertijd was een bliksem, is me dat, was een, echt een straal. Een regel die de Tanya in zijn boek Sefer HaTanya, daar ontwikkelt hij dit idee. Hij zegt, de meeste Joden alleszins, die zijn best bereid, zelf al houden ze zich hun leven lang niet aan de wet, aan de regels, maar als ze gedwongen worden tot bekering, de schmat, gaat hij naar de brandstapel. Dat is bewezen. Er zijn verschillende tijden geweest waar mensen die helemaal niks deden aan Torah en Mitzvot, maar smart gingen zo naar de brandstapel. Liever dood. Dan zegt hij, het is toch makkelijker je begeertes te beheersen dan het instinct van zelfbehoud. Als je dat kunt beheersen, welk instinct zou je dan niet meer kunnen beheersen? En toen is me te binnen geschoten, deze regel. En hij licht daar eigenlijk toe een passage in de Talmud, waar de Talmud zegt, één Adam Chote, geen Jood, zondigt, elim keen nichnas beruach stoet. Alleen vanwege een idee van dwaasheid. Gewoon een dwaasheid. En welk is die dwaasheid? Hij zegt, ik blijf nog een goede Jood, als zelf houd ik geen Shabbat of eet ik geen kosher. Dat hoor je vaak, in mijn hart ben ik Jood, ik voel Jood, ik voel me een Shomer. Ik doe er niks aan, maar ik ben een Jood. Zegt hij, dat is een ruach stut. Ik heb een keer tegen zo iemand gezegd, dat zeg je toch niet tegen je vrouw en kinderen. Ik hou erg veel van jullie. Ik doe verder niks voor jullie. Ik betaal geen duur, ik betaal niet geen huur, ik betaal niet voor eten, maar ik heb jullie erg lief. Dat doe je toch niet? Het is toch idioot wat je daar zegt? Ik ben een kosher jiet, zegt hij, een goede jiet, ik doe er niks aan. Dat zeg je toch niet tegen je vrouw en kinderen? Ruach stoet. Maar hij ligt die ruach stut toe. Je bent best bereid. Jij hebt in je ziel de kracht om je instinct van zelfbehoud te beheersen. Liever doodgaan dan schmat. Ik heb het in Antwerpen meegemaakt. Dat heb ik al verteld, het verhaal, maar dat is niet voor nu. Hoe dan ook, dat is me te binnen geschoten. Deze passage in de Sefer HaTanya. En een verhaal dat hij zelf verteld heeft. Hetgeen hem gebeurd is in Auschwitz, wat hij daar meegemaakt heeft. Hij werd verantwoordelijk gesteld voor een groep van 12 andere mensen. Moest er een van die groep ontkomen, vluchten, dan hangen we jou op. En het is gebeurd. Een mooie dag is er iemand van die groep is verdwenen. En toen hebben ze beslist, ze gaan die hele groep ophangen. Toen ze stonden daar 6 uur op appel en ze gingen beraadslagen, kwamen met het verhaal, we hebben beslist, ze gaan allemaal ophangen. Is hij naar voren getreden, uit de rij, terwijl hij wist als iemand een voet beweegt, werd hij afgemaakt. Met stokken, doodgeslagen. Dat risico heeft hij genomen. Maar die man die zei, waar ben je mee bezig, wat doe je daar? Je weet wat je riskeert. Zei hij, ja, ik weet het. Waarom doe je dat? Toen zei hij, ik heb wat te vertellen, ik heb wat te zeggen. Nou, zeg het dan maar. Jullie hebben mij hier verantwoordelijk gesteld voor die groep. Moest er iemand verdwijnen? Dat is gebeurd. Hangen jullie mij op? Waarom moeten al die mensen hangen? Ik ben daar verantwoordelijk voor. Toen zei ik tegen die meneer Wenger, u weet dat verhaal nog, dat u uw leven op het spel gesteld hebt om andere mensen het leven te redden. En hij heeft ook zijn eigen leven gered. Want uiteindelijk zijn ze daar erg onder de indruk van gekomen en ze hebben niemand meer opgehangen. In de plaats daarvan hebben ze dus gedwongen tot geen ze noemde strafgymnastiek. Er is één man aan dood gegaan aan die strafgymnastiek, maar de rest is het overleefd. Zeg ik, meneer Wenger, u weet dat het verhaal. Hij heeft het zelf een artikel geschreven daarover in de krant in Antwerpen. Ja, weet ik nog. U hebt toch uw leven op het spel gesteld? En wat zegt dat? U hebt toch het machtigste instinct in de mens hebt u kunnen beheersen. Instinct tot van zelfbehoud. Vertel u mij even, welke begeerte bent u niet in staat te beheersen? Als u dat kon beheersen. Het verschil is dat, wou u beheersen, dan kon u dat ook. Dat andere wil u niet beheersen, daarom kan u het niet. U had het begrepen. Ik moet zeggen, dat was na afloop van iedere les, en dat ging wekenlang, zeker 2-3 maanden, en het irriteerde me. Hoe kun je mensen bewijzen dat het wel kan? Hoe ga je dat bewijzen? Nou, toen is me dat zo ineens binnengeschoten. Ik zei, nee, dat is het antwoord. Nou, hij zei, u hebt me, ik moet me daarbij neerleggen, zei hij. Dat wil je niet, dan kun je niet. Dan zegt daar waar een wil is, daar is ook. Ja, daar kan het ook.